Welkom bij de 9e aflevering van de podcast Taboe Doorbreken over miskramen, stilgeboorte, zwangerschapsafbreking en verlies van je kindje. En vandaag zit ik met Filip. Hoi Filip.
Dag Tina.
Hoi, fijn dat je hier tijd voor hebt gemaakt en ik wilde jou heel graag spreken. Want voor jou is het alweer 25 jaar geleden het verlies.
Ja.
En daar gaan we zo over praten, maar wat ik als eerst wil weten van Filip, je bent vader van?
Van de drie kinderen.
Ja. Ja. Vertel eens, hoe oud is de oudste?
Mijn oudste is 27.
Ja.
Net de moeder geworden van mijn prachtige schoondochter, bij mij hoor, een kleindochter. Mm. En dan hebben we Eva. Eva is 24. Net afgestudeerd in Groningen. En met Astrid, met mijn huidige partner, hebben we Veron. Veron is 15 en woont lekker bij ons hier in Weesp.
Ja, en je zegt ook net even tussen neus en lippen door dat je opa bent geworden.
Ja.
Ja. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
En hoe is dat om opa te zijn?
Heel bijzonder en heel prachtig.
Ja.
Ja. Onze kleine Mosie, 6 weken oud, een meisje. Afgelopen weekend hier het hele weekend bij ons geweest. En ja, heerlijk. Echt heel erg tof.
Oké, mooi. Goed om te horen. En we gaan het vandaag hebben over je zoon Jarno.
Ja.
Hij is 25 jaar geleden ter wereld gekomen.
Ja.
Eigenlijk op basis van jullie keuze van zwangerschapsafbreking. En ik wil heel erg met jou praten over hoe je er nu naar kijkt. Hoe je wat er allemaal is gebeurd. En ook of je misschien advies en tips hebt voor de mensen die het nu allemaal meemaken. Mm-hmm. Vanuit jouw perspectief.
Ja.
Dus kan je me vertellen over 25 jaar geleden wat er was gebeurd?
We kregen het bericht van het ziekenhuis. En ik moet eerst zeggen dat Hester, mijn toenmalige echtgenote, tijdens de zwangerschap van Jarno steeds voelde dat er iets niet in orde was. Dat voelde ze pijn en niet oké. Dus dat hebben we laten onderzoeken. En toen bleek het kindje het syndroom van Down te hebben. Mm-hmm. Word je voor de keuze gesteld? Laat je dat komen? Of breek je de zwangerschap af?
Ja.
En dan kom je in een soort van rollercoaster. En dan wil je van de mensen in het ziekenhuis horen in welke hoedanigheid. En de staat van het kindje, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar of er nog meer afwijkingen zijn. Of dat het kindje een afwijking heeft. Ja. Zoals hartfalen. Of dat hoor je dan vaak bij kinderen met het syndroom van Down.
Ja.
En toen werd ons geadviseerd als we dat echt wilden weten, dat we dat konden onderzoeken in Groningen, in het ziekenhuis.
Ja.
Maar ik was er zelf vrij snel van overtuigd dat ik de zwangerschap wel wilde afbreken.
Ja.
Ja, en dat was ontzettend lastig. En een van de redenen waarom ik dat wilde, was ook omdat we net Lisa hadden. Lisa was 2 jaar oud. Mm. En we wilden eigenlijk ook de zorg van Jarno, ook niet dat het ook gedeelte bij haar terecht zou komen. Ik ben nu 15 jaar verder en denk daar op heel veel vlakken heel anders over. Maar toen niet. En dat was toen het besluit.
Ja. En voordat je dat besluit kon maken, heb je dat nog met andere mensen gedeeld?
Met onze beide ouders gepraat. Bij onze ouders was dat was heel lastig. Ja, zoiets van dat je er überhaupt over nadenkt. Gewoon afbreken en klaar.
Hmm.
Het is al bewezen dat je een gezond kindje tussen aanhalingstekens kunt krijgen. En dat zou hierna ook weer heel makkelijk kunnen gebeuren. Dus ja, zoiets van afbreken.
Ja.
Dus ja, daar kan niet een luisterend oor aan die kant. Dat we dachten van oké, daar hebben we wat aan. Of wel steun in de zin dat ze natuurlijk hartstikke erg vonden.
Ja.
Dat was het niet. Maar niet dat je daar nou een rijtje kon maken van plussen en minnen. En zo van luister, dit zijn de voordelen, dit zijn de nadelen. En denk er nog eens even heel goed over na.
Ja.
Dat was absoluut niet het geval. Het was meer zoiets van dat ze het belachelijk vonden dat we er überhaupt over na gingen denken.
Ja, hoe was dat voor jou?
Ja, dat was heel, heel moeilijk. Dat was heel, heel, heel lastig. Natuurlijk, we waren van heel bewust dat het alleen onze keuze was.
Mm.
Maar dan is het wel heel fijn als je dat met andere mensen kunt delen en het van meerdere kanten kan belichten, zeg maar. Ja, en met vrienden, ja joh, 25 jaar geleden, ik kwam uit Zwolle, daar was het sowieso niet praten over gevoelens, zeker niet. En dit was natuurlijk een heel moeilijk en pijnlijk iets. En bij de meesten hadden we zoiets van, nou, blijf niet in je schoenen staan. Dat is wat we hoorden.
Ja, dus dat klinkt ook wel een beetje als een eenzaam proces.
Ja, dat was een eenzaam proces.
Ja.
Ja.
En lukte het dan wel om met elkaar erover te hebben?
Ups en downs. Ik heb eigenlijk ook wel het idee dat we dat het niet echt een unaniem gezamenlijk besluit was. En uiteraard was ze er wel van overtuigd dat dit voor de situatie ook de beste oplossing was.
Ja.
Maar ik heb nog wel het vermoeden dat ze dat nog wel eens kwalijk heeft genomen.
Ja.
Ja.
Niet iets wat uitgesproken is.
Nee, jullie. Nee, niet toen we nog getrouwd waren en ook niet na onze scheiding.
Nee. Hey, en toen jullie dus uiteindelijk dan de keuze hebben gemaakt, hè, ook al niet helemaal unaniem. Hoe ging dat dan 25 jaar geleden?
Vrij plastisch. Je gaat naar het ziekenhuis, je krijgt een pilletje dat de weeën opgewekt worden. En het kindje wordt geboren.
En dat ging ook zo soepel?
Ja, dat ging eigenlijk wel vrij vlot. Ja. Ook omdat het natuurlijk nog ontzettend klein was.
Mm.
Maar heftig. Heel heftig. Vanuit het ziekenhuis hadden ze gezegd, weet je, de kans dat het kindje levend ter wereld komt is uitgesloten.
Ja.
Maar dat was niet helemaal het geval. Het kindje ademde wel degelijk.
Ja.
En dat hakte er wel verschrikkelijk in.
Was je erg geschrokken?
Ja, precies wat je zegt. Gewoon geschrokken. Want je bereidt je al op het ergste voor. Hè? Als een kindje doodgeboren wordt, is het al rampzalig.
Mm.
Maar dan zie je het ook nog bewegen. Dan schrik je echt noeien.
Ja.
Ja.
En heb je het toen vastgehouden?
Ja. Ja, dat is zo groot als mijn hand. Past precies op mijn hand. Ja.
En toen je hem vasthield, toen leefde hij nog.
Ja, ja, het bewoog. Ja, dan kun je er dus vanuit gaan dat het leefde.
Ja.
Ja, dat was echt een afgrijzelijke ervaring. Ja.
En toen je naar je toenmalige vrouw keek, Hester, was dat dan ook iets wat jullie zo samen bleef? Dat je elkaar aankeek en eventjes op troost of hulp
zoekte? Ja, en ik weet dat haar vader er ook bij was. Wat ik op zich heel, heel fijn vond. He, ook hij was ook wel een van degenen die vrij snel zei van, dan hoef je er niet over na te denken, dan moet je gewoon afbreken. Maar hij was er wel bij de geboorte. Dat heb ik wel heel erg kunnen waarderen.
Ja, dus voelde je toch steun?
Ja, ja.
En kan je nog herinneren wat, zeg maar, na die tijd, dus Jarno was geboren,
ja,
wat jullie toen als rituelen hebben gedaan om misschien afscheid van hem te nemen?
Nou, heel weinig. Heel weinig. Eigenlijk, het was zo plastisch. Het kindje werd meegenomen. Dat hadden we uiteraard wel van tevoren overlegd met het ziekenhuis. De vraag van het ziekenhuis was of ze Jarno mochten onderzoeken voor onderzoek.
Ja.
En daar hebben wij mee ingestemd. En dan direct na de geboorte wordt het kindje weggehaald. En je ziet het gewoon nooit weer. Het is gewoon klaar.
Echt?
Ja, heel plastisch. Maar goed, dat was toen niet de schuld van het ziekenhuis. Wij hebben daar zelf ook helemaal niets aan gedaan om daar een soort van ritueel van te willen maken.
Mm.
Maar het meer zoiets van, het was een beetje een soort van struisvogel. Een struisvogelactie van, weet je, neem maar mee, dan is de pijn het kortst.
Ja.
Weet je?
Maar goed, jullie leefden ook nog in een tijd dat er geen internet was.
Nee.
Dus je kon ook niet even googlen van tevoren of over afscheidsrituelen of
nee,
ervaringen van anderen horen.
Nee, dat was niet. Maar dan moet ik ook eerlijk zijn dat ik in die tijd daar... Ik sta sowieso heel anders in het leven dan 25 jaar geleden. En ik denk, als ik de mogelijkheden wel had gehad, of dat we de mogelijkheden hadden gehad, weet ik niet of het anders hadden gedaan.
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk op het moment dat hij was geboren is ook wel het moment dat je hem hebt afgestaan.
Ja.
En toen zijn jullie naar huis gegaan, denk ik.
Ja.
En hebben jullie toen nog de uitslag gehad van het onderzoek?
Nee. Nee, dat is wel vrij bizar. Nou, nee, ik zeg nee, heel snel. De uitslag was dat ze, behalve dat het kindje het syndroom van Down had, verder niet noemenswaardige zware afwijkingen waren geconstateerd. En het gekke is dat je daar, het klinkt heel raar, maar dat je daar wel een beetje op had gehoopt. He, dat het een heel zwak hartje had gehad en het toch maar een paar weken had geleefd. Of zoiets, daar hoop je eigenlijk wel op. He, of dat er meer dingen boven water zouden zijn gekomen. Maar dat kan ik niet herinneren, dat eruit is gekomen.
Nee. Had het dan misschien de keuze wat verzacht?
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Van, had het meer zoiets geweest van, zie je wel.
Ja.
Dan, we hebben echt een goede keuze gemaakt.
En wat deed het dan nu met je, deze uitslag?
Poeh, wat deed het? Ja, het verdriet was natuurlijk gewoon intens. En wat deed het met me verder? Ik kan niet iets noemen nu wat direct oppopt.
Nou, ik zat te denken van, omdat je zei van, hè, je wil liever dat het dan misschien nog erger was dan dat ze hadden kunnen voorspellen.
Ja.
Dus ik zat te denken van, is het dan ook dat je, als je dat nieuws krijgt, dat je misschien dan wat schuldiger voelt? Van, oh shit. Misschien twijfelde van, had ik de keuze dan wel moeten maken? Of, ja,
ik snap je vraag. Ik kan het niet meer zo goed, terughalen. Nee. Ik kan niet zo goed terughalen. Maar ja, ik leef echt bij, en daar ook 25 jaar later ben ik daar niet anders over gaan denken.
Nee.
Het was vrij duidelijk voor mezelf dat ik de zwangerschap wilde afbreken.
Ja. Hey, en hoe is daarna het rouwproces gegaan?
Daarna wel heel veel steun aan vrienden gehad, familie. En het was thuis, we kwamen thuis, het was één bloemenzee. En dat was wel, dat heeft ons heel goed gedaan. Heel goed gedaan. En kaartjes en wat een ongelooflijk moeilijke keuze en dit en dat. En, ja, heel warm en heel veel mensen die intens met ons meeleefden. Heeft de pijn wel verzacht.
Ja.
Ja.
En hoe gingen jullie zelf met het rouw om?
Het klinkt heel gek, maar helemaal niet zo veel over gesproken met z'n tweeën. We hebben dat eigenlijk allebei afzonderlijk hebben dat verwerkt. Dat is achteraf helemaal niet goed geweest natuurlijk. En Esther stond daar ook zo in. Mijn ex van, ja, we hebben via het ziekenhuis hebben we een paar gesprekken gehad met een psycholoog. En na twee keer zei ze al van, nou, ik geloof het wel.
Ja.
En ik vond het ook wel best.
Ja.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk daarna gewoon het rouwproces alleen doorgegaan.
Ja, maar ook niet zo dat ik... Het is niet zo dat ik daar iedere dag bij stil stond. Of iedere week. Of dat het weer... Het kwam bovendrijven. Ik weet nog heel goed. Het was een paar weken na het afbreken. Na de geboorte, moet ik zeggen. Dat ik in... We waren in het Dolfinarium. En er was een groepje jongeren voor ons. En die gebruikte scheldwoord van, hey, Mogol, riepen ze heel hard. En toen werd ik echt giftig. Dat ik dacht van, oh, dat is een woord dat ik nog steeds bijna niet kan horen.
Mm-hmm.
Dat heb ik nog steeds.
Dus dat raakte echt?
Ja, dat raakt. Ja.
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 Heb je nog gereageerd op ze?
Nee, dat konden zij natuurlijk allemaal niet weten. Daar wil ik niks aan doen.
Nee. En je zegt van, nou, ik ben dus bezig geweest om... aan de ene kant was ik er niet zo mee bezig. Kan je dan nu achteraf zeggen dat je het misschien wegstopte?
Ja, absoluut.
Ja?
Ja. Ja. Ja, ik kan er nu... Als het gevoel weer bovendrijft, dan kan ik er nu weer heel makkelijk heel emotioneel om worden. Ja. Nou ja, als je het echt helemaal niks doet, dan gebeurt dat niet.
Maar kan dat ooit, je niks doen?
Nou, dat lijkt me niet. Nee, niet, zeker niet met zo'n ingrijpende gebeurtenis. Nee.
En als je nu ook achteraf op terugkijkt, stel nou dat je je geschiedenis kan herschrijven, zou je dan dingen anders hebben gedaan? En dan bedoel ik echt in het rouwproces.
Ja, precies, precies. Ja, ik denk dat het een stuk had geholpen als we daar, ook zeker met z'n tweeën, wat intenser over hadden gepraat. Van wat het nou echt met ons deed en wat het nou echt het gevoel was. Maar we spraken met z'n tweeën ook niet echt over gevoel. Het is nu zo ontzettend anders. Maar ja, toen niet.
Nee.
En dat was misschien de tijd, maar dat was ook de persoon. De personen die wij waren. Ja.
Ja. En toen kregen jullie nog een dochter daarna.
Ja.
Kan je nog herinneren hoe dat geboren. Was?
Ja. Ja, dat was fantastisch natuurlijk. Maar het was ook niet zo dat het dan weer opeens heel erg boven kwam poppen. Dat we de zwangerschap van Jan hadden afgebroken en nu opeens weer een gezond meisje. Ja, gezond mag ik ook helemaal niet zeggen. Want als het een kindje het syndroom van Down heeft, is het prima gezond.
Hmm.
Maar ja, we waren enorm blij dat Eva geboren was. En ja, ga ik het toch zeggen, weer kerngezond was.
Ja.
Ja,
en dat je niet voor een keuze hebt gestaan.
En dat we niet voor de keuze hebben gestaan. Ja. En dat is in de hele zwangerschap van Eva natuurlijk wel angstvallig in de gaten gehouden.
Ja.
Ja. Tot de vruchtwaterpunctie aan toe.
Oké. En dan had je zelf dat ook, dat je er meer spanningen bij had?
Gek genoeg was het met de zwangerschap van Jarno dat Hester zich niet goed voelde, niet oké voelde. En dat doorwerkte en dat het bij Eva totaal niet het geval was. Dus dat was al een soort van geruststelling van ja, dit loopt zo anders. Dus dit gaat er gewoon goed uitzien.
Ja.
Ja.
Dus dat gaf je meer vertrouwen.
Ja.
Ja. En je bent in een relatie, je gaat verder in de jaren. Zijn er nog momenten geweest waarop je merkte van hey, wow, nu word ik weer met Jarno geconfronteerd?
Nee, ik heb daar niet zoveel momenten van beleefd. Weer dat ik ergens aan dat ik weer heel erg aan herinnerd werd. Kan me niet voor de geest halen. Nee.
En denk je ook achteraf gezien, want jullie zijn gescheiden en jullie hadden het niet echt over Jarno, dat het een rol heeft gespeeld?
Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld, ja. Dit is zo'n ingrijpende gebeurtenis. En als je daar met z'n tweeën niet over praat, je gaat het allebei op je eigen manier verwerken. Ja, dat komt de relatie niet ten goede. Nee. Zeg niet dat het een hele grote stempel heeft gedrukt op het geheel. Maar dat heeft zeker een rol gespeeld.
Ja.
Ja.
En hebben jullie ook wat bijvoorbeeld een ritueel gedaan naar Lisa toe of naar Eva later? Om Jarno zijn plekje te geven in het gezin?
Nee, niet heel erg. Het is te sprake gekomen. Die meiden die hebben dus naar gevraagd en daar hebben we antwoord op gegeven. Niet uitvoerig te sprake gekomen.
Nee.
Nee.
Hoe vind je dat er nu in deze tijd dat er toch wel meer aandacht aan wordt besteed?
Ja, dat is een uitstekende zaak natuurlijk. Dat is zoiets ingrijpends. En wat je net ook zei met het internet. Je kunt zoveel meer dingen aan informatie ophalen. En zoals mensen nu met elkaar omgaan. Dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen. Maar als ik kijk hoe we nu met onze vrienden omgaan en wat voor gesprekken je dan hebt. En ik zie dat hoe mijn dochters met hun vrienden weer het over zaken hebben. En over de geboorte van mijn kleindochter dan. En wat voor rituelen daar allemaal bij horen. En ik heb soms het idee dat het een beetje bij het overdreven af is. Maar er is zoveel beter dan niet over praten.
Mm.
Dus dat juich ik volmondig toe.
Ja.
Ja.
Wat ik ook nog zat te denken. Want je hebt nu eigenlijk ook weer een nieuw gezin gevormd.
Ja.
Hij heeft een zoon, Veron. Weet Veron van zijn broertje?
Broer
eigenlijk.
Van zijn broer, ja. Dat is ook af en toe eens te sprake gekomen. En nog wel eens. Hij is 15, hij kan het niet echt plaatsen. Zoiets van, ja, het zal wel. En ja, hij heeft dus twee zussen en een broer. Dat is zo plastisch voor hem.
Ja.
Ja.
Dus gedurende je leven komt er eigenlijk wel steeds momenten dat Jarno toch wel weer even het onderwerp ter sprake wordt gebracht.
Ja.
En dan eigenlijk wordt het weer op een mooi plekje weggestopt. Ja. En dan ga je weer door met je leven.
Weer geparkeerd totdat het weer een keertje oppopt.
Ja.
Ja. Ja.
En is er dan echt een moment waarop jij nog kan zeggen van, nou, maar toen ben ik het wel aangegaan?
Ja. Ik heb een tijdje terug heb ik een paar sessies gevolgd bij Hans Peter in Groningen, een psycholoog. Dus een beetje een mindere periode in mijn leven. Op een aantal vlakken. En dan word je natuurlijk het hemd van het lijf gevraagd. En het is heerlijk, want dat wil je ook. Je wil gewoon vertellen. En het gaat van je ouders tot je broertjes, tot je kinderen, tot je afgebroken zwangerschap. En dus daar gingen we wel eventjes op door. En ik weet niet meer precies wat hij me allemaal vroeg daarover. Maar ik weet wel dat het weer een emotioneel moment was. Waar ik het ook niet droog bij kon houden, zeg maar.
Mm.
Nou. Maar ja, juist als je aan jezelf werkt, zijn dat de momenten dat het weer even terugkomt.
Ja, en dan heb je het over het verdriet.
Ja.
En zijn er dan ook nog andere dingen die terugkomen?
Waar doe je dat precies op?
Nou, flashbacks, gevoelens.
Ja.
Intense verdriet.
Ja, weet je, het is 25 jaar geleden. Maar ik kan nog steeds, als je terug naar dat gevoel. En ik kan dat heel makkelijk, dat beeld oproepen. Dat Jarno op mijn hand lag. Dat is heel, heel makkelijk om te doen. En dan weet ik ook dat dan is het nog steeds emotioneel.
Ja.
En waarschijnlijk is dat over 50 jaar nog steeds emotioneel.
Ja. En is dat dan ook eigenlijk wat je anderen wil meegeven? Van dat je niet per se heel hard je best moet doen zodat de pijn helemaal verzacht is, maar dat het altijd iets blijft.
Ja, maar koester het. Het is er. Mm-hmm. Het is gebeurd. Het is geweest. En dat is een hele ingrijpende gebeurtenis geweest in je leven. En ik dacht ook om daar maar helemaal niet over te praten en het gewoon weg te stoppen, dat het dan er ook niet meer is. Maar ja, zo werkt dat niet.
Nee.
Zo werkt dat niet. Ik geloof er niet in dat iemand dat kan. En het zo ver weg stopt dat je er zelf niet meer bij kan. Dat geloof ik niet.
Nee, maar daar ben je ook achter gekomen.
Daar ben ik ook achter gekomen. En ja. Juist om het om het weer aan te gaan, helpt dat?
Ja.
Absoluut.
En heb je nog voor tips vanuit jouw perspectief nu als opa? Ja. Laag, ja. Maar vanuit nu, van de wetenschap wat je nu allemaal hebt?
Nou, maar één tip en dat is praat erover. Zoveel mogelijk met zoveel mogelijk mensen tot ze er echt aangeven dat ze nu wel geloven. Maar doe dat. Je hebt daar zoveel steun aan. Dan heb je zeer waarschijnlijk niet meer het gevoel dat je die beslissing alleen hoeft te nemen.
Ja.
Dat is ontzettend belangrijk.
En heb je ook tips voor de omgeving? Ouders, broers, zussen, gewoon de mensen die er omheen staan, die het stel zien, die voor deze keuze staan?
In ieder geval luister naar het verhaal en probeer je een klein beetje te verplaatsen in het geheel voordat je überhaupt een antwoord geeft. Want er zijn heel veel meer manieren om het erover te hebben zonder dat je je eigen mening geeft wat jij zou doen.
Mm.
En dat is wel een hele belangrijke. Ik zou, als mensen voor dit feit weer komen te staan en mij vragen van, ja, wat zou jij doen? Ja, dan kan ik alleen zeggen wat ik heb gedaan. Maar, ja. Maar het is zo ongelooflijk persoonlijk. Stel je voor, ik zou nu in de situatie terechtkomen met mijn huidige partner, met Astrid. Dan staan wij zo anders in het leven, dan had ik zeer waarschijnlijk een andere beslissing genomen.
En daar kan je ook eigenlijk vanuit dit perspectief ook gewoon mee leven. Dat je denkt van, nou ja, dat was toen.
Ja.
Toen was ik een andere persoon en nu sta ik anders in het leven.
Ja.
Ja.
Ja, ik neem dat zelf absoluut niet kwalijk.
Mooi.
Nee.
Is er nog iets anders wat ik je niet heb gevraagd, maar waarvan jij denkt, hé, maar dat wist nog wel wat ik erover wil vertellen?
Er zijn al een aantal dingen de revue gepasseerd. Nee, niet zo 1, 2, 3 wat nu boven komt drijven. vond het vrij lastig om 25 jaar weer boven te halen.
Maar je hebt het wel gedaan.
Ja.
Oké, Philip, nou dan wil ik je hartstikke bedanken voor vandaag. En dat je het verhaal met ons hebt gedeeld. En dat je ook tips hebt gegeven.
Heel graag gedaan. Heel veel succes.
Dank